onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 50. En we zingen de versen 1 en 6. Der goden God verheft zijn stem met macht en roept deze aard van waar de zon met pracht in het oosten rijst tot waar ze in zee verdwijnt. En vers 6, roept in de nood tot mij uw God en Heere, dan help ik u en gegeeft gode de ere. Dat is Psalm 50, versen 1 en 6. schriftlezing, gemeente, is Hebreeën hoofdstuk 7, te beginnen bij vers 17. Hebreeën hoofdstuk 7, we beginnen te lezen bij vers 17. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En zoveel hij het niet zonder eedzwering, en voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering tot dien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, dien het niet al een dag nodig was, gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering die naar de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zoverre de lezing van Gods woord. Tekst is opnieuw vers 25. Vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 111, het tweede vers, des Heren werken zijn zeer groot. 111, het tweede vers, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Uw woord is de waarheid, Heere, en u bent zelf de waarheid. En wanneer wij het gezongen hebben vanuit uw woord, dat des Heeren werken zijn zeer groot, dan is dit ook de waarheid. Er is geen einde aan het overdenken van uw waarheid. Uw werken zijn zeer groot. En nu willen wij proberen opnieuw te mediteren over dezezelfde tekst, waar we al verschillende malen over gemediteerd hebben. Heer, er ligt nog zoveel in deze ene tekst. En dat willen we proberen samen te overdenken. Heere, laat uw woord met majesteit en met kracht tot ons mogen komen. Dat de eerbied en de waarheid en de majesteit op ons ingedrukt mag worden. Heere, wij bidden u, geef ons oog voor wie u bent. Want we hebben allemaal ogen om te zien. Maar Heere, van nature zien we niet wie u bent en hoe groot uw werken zijn. Open onze ogen. En Heere, wil toch verhinderen dat we niet bij dat volk zullen horen waarvan u moet zeggen, ze hebben oren, maar ze horen niet. O Heere, bewaar ons voor een verhard hart. Bewaar ons om in eigen wijsheid maar door te leven zonder God, zonder een levende band met u. Want u bent een heilige God. Wij hebben een voorspreker nodig. Er moet een persoonlijke band zijn tussen ons en u, Heere Jezus. Anders kunnen wij niet voor u, o Vader, bestaan. Want wij zijn van u afgevallen. We zijn weggelopen, straatkinderen geworden. En zo hebben wij van nature geen deel aan uw koninkrijk. Want we hebben zelf die weg afgesloten. En u hebben wij verworpen als onze rechthebbende meester. En daarmee hebben we ons eigen eeuwige doem hebben wij bezegeld. Hoe verschrikkelijk. Heere, geef ons ogen om de werkelijkheid te zien dat er buiten u geen leven is. En nu nodigt u ons vriendelijk. En nu komt u tot ons met uw woord en waarheid om ons tot u te trekken. Heere, wil het doen. Geef dat uw woord gepreekt mag worden zoals u dat wilt. En schenk, Heere, uw nabijheid. Laten uw kinderen vertroost mogen worden door het feit dat er een levende voorbidder is in de hemel. En laten ze daardoor nieuwe krachten en moed en hoop mogen ontvangen. Dat hun liefde verdiept mag worden. En dat ze ook na het avondmaal, wanneer zij weer het strijdperk van dit leven ingaan, dat ze mogen weten dat ze het niet alleen hoeven te doen. Dat de God van het avondmaal ook meegaat. Heere, wil ook hen gedenken die geen goddelijk recht hadden om aan te komen aan de tafel. Heere, wij bidden u of u hen wilt opzoeken. Laten we het mogen beseffen dat wij een voorbidder nodig hebben. Een voorspraak, dat zonder die voorspraak zijn wij reddeloos verloren en zullen we zeker getroffen worden door het oordeel en door de vloek van God. Het oordeel en de vloek die we zelf over ons gehaald hebben door onze opstand tegen u. Heere, maar nu maakt u nog vijanden vrienden. nu maakt u nog van hen die geen lust aan uw wegen hebben, u verandert hen, dat ze veranderen, dat ze verlangen naar u. Voor een distel zal een dennenboom opgaan en voor een doorn zal een myrteboom opgaan. Heere, wat een wonder dat u nog onkruid in tarwe verandert. Dat heerlijke wonder gebeurt, dat u bokken verandert in schapen, dat u vijanden met u verzoent. Och, wat zijn uw werken dan zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig voortdurend. Heere, laat dat het de vreugde mogen zijn van uw volk en kinderen. En laten, Heere, de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van deze borg ingekerfd mogen worden bij hen die nog zonder u voortgaan. Heere, wil met uw Heilige Geest dit heerlijk evangelie toepassen, nadat wij het nodig hebben. Versterk uw dienaar, omdat hij niets kan zonder u. Schenk hem zalving en genade, kracht en trouw, wijsheid en toegewijdheid. Heere, zegen heel de gemeente, ook hen die thuis meeluisteren. Heere, laat toch steeds weer opnieuw vanaf de kansel oude en nieuwe schatten neergelegd mogen worden in het midden van de gemeente. En laat uw woord ingang mogen vinden, dat het tot bekering en tot levendmaking mag leiden. Heere, onze ogen zijn op u. Heere, u alleen kunt redden. U alleen kunt doorwerken. Heer, u bent onze hulp geweest in voorbije jaren. U bent ons van geslacht tot geslacht. Bent u ons een toevlucht geweest. Wil het ook nu zijn, ook in onze tijd, te midden van al de verwarring die er is op kerkelijk terrein, te midden van verdeeldheid wat er is, te midden van verwarring onder land en volk, een volk en een maatschappij en een cultuur dat zich steeds meer van u afkeert en steeds meer nog de laatste banden die ooit ons verbonden aan een christelijke maatschappij, dat die doorbroken moeten worden. En wanneer we decadentie en ontrouw zien bij hen die ons onze wereld moeten leiden, Heere, dan slaat de schrik om ons hart. Wie zijn het die ons straks nog moeten leiden hier in het Westen? En zo bidden wij u, Heere, houd uw oordelen toch af en geef ons niet over aan wetteloosheid en geef ons niet over aan wanorde, maar wil toch uit genade verhoeden dat kinderen straks leiders worden. Heere, we bewaar ons ervoor dat de knecht straks baas wordt. Heere, geef toch uw leiding. Ook in het wereldgebeuren, waar de spanningen maar toenemen, waar mensen dromen van vrede, vrede en geen gevaar en legers maar afschaffen en alleen maar goedkope woorden gebruiken. Heere, geef ons leiders met inzicht, met toewijding aan u. Geef ook hen in ons parlement die uw naam belijden kracht en wijsheid om te getuigen en te spreken. Heere, schenk uw licht en uw waarheid, ook in het politieke leven, ook in het wereldgebeuren. En dan bidden we u gelijk maar voor zoveel mensen die verdrukt worden, die uitgemergeld worden, die gebombardeerd worden om politieke doeleinden te verwezenlijken. O Heere, gedenk die landen waar honger is, waar ontberingen zijn, armoede en ellende, verschrikkelijke ziekten, waar er verslaving is, waar mensen in slavernij gehouden worden, waar vrouwen verdrukt worden en geen vrouw mogen zijn. Heere, deze wereld bloedt uit duizend wonden. Heere, u bent de Heere van deze wereld. Wij bidden u of u wilt komen, of u een einde wilt maken aan al het onrecht, of u uw volk en kinderen in vrijheid wilt plaatsen en dat uw heerlijk koninkrijk mag komen. Heere, ontferm u zo, ook over ons, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. U hebt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. 110, 1, 2 en 4. Geliefde gemeente, wij mogen weer nadenken over dit ene vers, waarom hij ook volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hier wijst apostel Paulus op de Heere Jezus Christus. Hij is de hoge priester van zijn volk. Jongens en meisjes, wat moest nou een hoge priester doen onder Israël? Wat was nou het werk van een priester? Hij moest offers brengen. Dat is het eerste. Wat moest hij nog meer doen? Hij moest ook bidden voor het volk. En moest het volk ook zegenen. Dat moesten die hoge priesters doen. Maar die hoge priesters stierven. En daarom moest er weer een ander hoge priester komen. En zo bleef het doorgaan. Totdat de Heer Jezus kwam. En hij is altijd hoge priester. En we hebben het ook gezongen. Heb je het ook meegezongen? Priester naar Melchizedek's wijs. Dus naar Melchizedek. Maar misschien denk je, wat betekent dat nu? Hebben we ook gelezen hier in de schriftlezing. In vers 21, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wie was nou Melchizedek? En waarom zingen wij het dan? Gij zijt priester op Melchizedeks wijs. Wat betekent dat? Melchizedek leefde ten tijde van Abraham. En toen Abraham terugkwam van het slaan van van Kedor Laomer uit Mesopotamië, toen heeft hij Melchizedek de tienden gegeven. En Melchizedek zegende Abraham. En Abraham was de voorvader van Levi en van al de hoge priesters. En nu ging Melchizedek hem zegenen. En nou zegt apostel Paulus, die Melchizedek, dat is nou een voorbeeld van de Heer Jezus. Melchizedek zegende Abraham en heel het volk Israël en al die hoge priesters. Melchizedek stond boven hen. En zo is de Heer Jezus. Hij staat boven al die hoge priesters. Hij staat boven heel zijn kerk. Hij zegent zijn kerk. En hij bidt voor zijn kerk. Dat doet de Heer Jezus nu ook. En daar gaan we nog een keer over nadenken. Omdat Gods woord zo diep en zo rijk en zo vol is. We denken na over de voorbeden van Christus. En drie gedachten. Die voorbeden wordt afgebeeld. Ten tweede, die voorbeden is nodig. En ten derde, we zien de gevolgen van die voorbeden. Dus de voorbeden van Christus, dat wordt afgebeeld. In het Oude Testament zien we het al afgebeeld. Het is nodig om zoveel redenen in het leven van Gods kinderen, van avondmaalgangers, waarom die voorbeden toch zo nodig is. En ten derde de gevolgen. Dus de voorbeden van de Heere Jezus. Kijk, het is een feit dat Gods kinderen vele zonden hebben. Elke dag. En dat maakt hen verwerpelijk voor God. Dan zou God naar recht hen moeten verwerpen wanneer ze het weer verknoeien voor de Heere. Wanneer ze weer gezondigd hebben. Dan kunnen ze onmogelijk voor God bestaan, kunnen ze niet op eigen gelegenheid tot God gaan. Want God is een verterend vuur. En één zonde is al genoeg om te verwerpen en te verteren. En dan door hun zonden zijn Gods kinderen al stoppels geworden. Ze worden zo verbrand en verteerd door God. God is een verterend vuur. Mozes heeft dat gezien. Toen hij daar op de berg was met God, hij was vol ontzag en vrees en beven. En dat volk dat stond voor de berg Sinaï heeft het ook ervaren. God is een heilige God. Daar mogen wij nooit klein over denken. Wij mogen de eer en de heerlijkheid van God nooit kleiner maken. En daar zijn we wel allemaal helaas toe geneigd. Want God heeft een afkeer van zonde. Hij is te heilig om de zonde zelf te kunnen zien. En daar moet God naar zijn recht vertorend zijn. Ook op zijn eigen kinderen. Waar het niet dat Christus steeds tussen beiden treedt met zijn offer. En naar het goddelijk recht zou de gunst van God over zijn volk moeten weggenomen worden. Maar omdat Christus bidt, blijft die gunst intact. En blijft God zijn kinderen volgen met barmhartigheid, genade, goedheid en zorg. God de Vader is bewogen over zijn volk in Christus. En daarom is er alleen maar een toegaan tot God door de middelaar. En dat zien we heel duidelijk in de Bijbel ook afgebeeld. U ziet het bijvoorbeeld al in het boek Job. Daar lezen we van een zekere Elifas. Was een van de vrienden van Job. En ze dachten dat ze Job wel konden troosten. Dat ze hem wel konden vertellen waarom hij zo leed. En ze hadden harde gedachten van God en veroordelende gedachten over Job. Maar de Heere was daar helemaal niet tevreden mee. En de Heere was daar zelfs vertorend over. En dan zegt de Heere in Job 42, 7, mijn toorn is ontstoken tegen u, Elifas, en tegen uw twee vrienden, want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken. En dan moet Job verzoening doen voor hen. Dan moet Job, die rechtvaardige man, moet bidden voor zijn drie vrienden. Om die toorn van God af te keren. En dan zien we al een voorbeeld van een voorbidder. Heel duidelijk ziet u de voorbidding afgebeeld bij de Sinaï. Toen het volk het vuur zag. En de duisternis en de donkerheid zag. En de bliksemschichten. En ze hoorden het geluid van de bazuin vanaf de top van de berg. En het geluid van de donder. Toen vreesden zij. En ze zeiden tot Mozes: spreek gij tot ons, we zullen luisteren. Maar laat niet de Heere God tot ons spreken, anders zullen we sterven. Ze konden niet bestaan voor de heiligheid van God. Dat wisten ze, dat beleefden ze, dat zagen ze door hun onwaardigheid. Hun nietigheid, zagen ze die oneindige afstand. En dat ze helemaal niet bij God pasten. Dat ze eigenlijk verteerd moesten worden. Daarom moest er een middelaar tussen beiden komen. En het volk keek toen naar Mozes. En zo mag nu het volk van God zien op de Heere Jezus, de middelaar. Maar zo mogen ook onbekeerde leden in de gemeente van Christus ook zien op de Heere Jezus. Onbekeerden, afgedwaalden, gevallenen, zij die zichzelf niet bij durven rekenen, ze mogen opzien tot die middelaar die hen gepredikt wordt, hen voorgesteld wordt. Deze is mijn geliefde zoon, waarin ik al mijn welbehagen vind. Een middelaar is nodig. Soms hebben mensen dat zelfs nodig. Jongens en meisjes, jullie hebben dat misschien. Ja, ik weet niet precies hoe dat gaat. Bij jullie thuis, je vader en je moeder staan op één lijn. En die trekken ook samen op. Zo hoort dat te zijn in het gezin. En het kan soms zijn, als je iets van je vader wilt hebben, dat je het vraagt aan je moeder. Moeder zou u het aan vader willen vragen. Ja, gebeurt soms. Dan is je moeder eigenlijk een soort middelaar. Maar eigenlijk kun je ook rechtstreeks naar je vader gaan. En zeggen, pap of pa, wilt u dit en dit? Ik heb het zo nodig. Dan zal hij zeker je helpen. Maar onder mensen zie je het ook wel in het Oude Testament. Als iets verkeerd gegaan is. Denk maar aan Absalom. Absalom had zijn broer gedood. Uit wraak, omdat zijn broer zijn zuster geschonden had. En toen was Absalom heel boos. En hij liet Amnon doden. En toen moest hij wegvluchten. En na jaren kwam hij terug. Maar hij kon niet voor zijn vader David verschijnen zonder een middelaar. En daarom riep hij Joab. En hij zond Joab om naar de koning te gaan. Maar Joab durfde dat eigenlijk zelf ook niet. Toen heeft hij een wijze vrouw laten roepen. Hij gebruikt een wijze vrouw als middelaar. Want ze hadden het allemaal wat benauwd. Absalom en ook Joab vanwege die moord die begaan was. Ze hadden een middelaar nodig. Ze waren eigenlijk wat angstig. Want zonde is een angstige zaak. Als de zonde voor u in uw hart gaat werken. Ik zeg het verkeerd. Als de schuld en als de zonde op uw hart gebonden wordt. Dan gaat uw geweten spreken. En dan wordt alles onrustig. Dan ziet u dat u gezondigd hebt tegen God. Dan komt de onrust, dan wordt u ook angstig. Dan kan de moed u in de schoenen zakken. En dan wordt u vreesachtig. En dan durf je zelfs niet onder de ogen te komen van een mens waartegen je grof onrecht gedaan hebt. Dat zien we al tussen mensen. Maar hoeveel te meer tussen mensen en de Heere God? God wreekt de zonde. We kunnen alleen maar gaan door een voorbidder. En die voorbidder die voor de Heere moet staan, die moet smetteloos zijn, heilig. Dat hebben we ook gelezen hier in Hebreeën 7, het volgende vers. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet. Onnozel betekent onschuldig. Onschuldig. Zich van geen kwaad bewust. Want hij heeft geen kwaad. Onbesmet, hij is onbevlekt. Hij moet afgescheiden zijn van de zondaren. Heeft niets met hun werken te maken. En die hoge priester die moet in de hemel zijn. Hoger dan de hemelen geworden. Nou, zo is Christus. Hij voldoet aan al die goddelijke eisen. En daarom is hij een volmaakte voorbidder. Aan het avondmaal heeft de Heere dat nog weer eens bezegeld. Dat hij niet alleen de zaligheid verworven heeft, maar ook toepast. En dat hij ook zijn volk bewaart bij die zaligheid. Want hij bidt voor hen. Voortdurend. Weet u, we zien er nog een beeld hiervan. In Mozes. Mozes is eigenlijk een tegenstelling met Christus. We zouden kunnen zeggen een antitype. Hij staat tegenover Christus. Christus is onbevlekt, heilig, afgescheiden van de zondaar. Hij heeft het offer gebracht. Hij is volkomen geschikt om een voorbidder te zijn voor een arme zondaar. Maar Mozes is heel anders. Mozes was ook een voorbidder. Maar hij was niet als Christus. Hij was ook een zondaar. Hij had ook eens in zijn leven iemand gedood. Tot bevrijding van zijn volk, maar hij moest er toen wel om vluchten. En Mozes had ook verzuimd om zijn jongste zoon te laten besnijden. En toen zocht God hem ook te doden. Omdat God de zonde niet verdraagt. Mozes was ook een zondaar. Hij zuchtte ook soms onder de last die de Heer hem opgedragen had. Maar op gegeven moment stond Mozes tussen het volk en de heilige God. En toen moest die arme Mozes iets doen wat hij nooit kon doen. Hij zei ook tegen zijn volk, ik zal voor de Heere gaan. Misschien kan ik uw zonden verzoenen of laten verzoenen. Of vergeving voor die zonde die u gedaan hebt. Verkrijgen van God. Maar die man had niets om op te pleiten. Alleen maar het woord van God en de eer van God. Maar hij had geen betaling. En God eist betaling. Wat een onmogelijke opgave. Dan ziet u Mozes met gebogen hoofd. Dan moet hij een heilig God gaan ontmoeten. Misschien kan ik het doen, zei hij. En dan staat hij voor de Heer. En wat moet hij zeggen? Hij staat voor een heilige God. En dan zegt hij, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd. Dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Wat moest hij zeggen? Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult. Doch zo niet. Delg mij dan maar uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. En hier worstelt Mozes en dan wil hij zichzelf geven als betaling voor het volk. Want Mozes weet, er moet een betaling plaatsvinden. En dan biedt hij zichzelf aan. Hoe heeft deze Mozes geworsteld in de onmogelijkheid? Maar God weigert het. Dit offer kan God niet behagen. God wil een volmaakt offer. En dat zal God zijn eigen zoon kosten. Want al zo lief heeft God zijn volk gehad. En toen kwam Christus. In de rol des boeks is van hem geschreven. En God heeft alle welbehagen in zijn zoon. Want er is een volkomen betaling in Christus. En het was op grond van de betaling van Christus dat Mozes hier verzoening ontving voor het volk. En nu bidt de Heere Jezus voor zijn volk. We zien er een afbeelding van. Maar deze voorbeden van Christus voor zijn kinderen, voor zijn volk, is zo nodig. En dat is om vele redenen. Denkt u maar mee. Mediteert u maar mee waarom het zo nodig is. En heb daardoor meer oog voor de volheid en de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van deze Christus die u beleden hebt aan de tafel. Of die u gezien hebt vanmorgen onder de tekenen van brood en wijn. Heb hoge achting, diepe eerbied en overgave en liefde tot deze Christus. Want hij doet voorbeden. Voortdurend. Het is zo noodzakelijk, mensen. Zo nodig. Gods volk. Laten we daar nog maar even de aandacht op richten. En ik hoop dat we wel zo langzamerhand weten, al weten we dat nooit genoeg, hoe zondig mensen zijn en hoe zondig ons aller hart is. Ik hoop dat we er oprecht last van krijgen. Maar wanneer we over de voorbeden van Christus spreken, gaan we nu even letten op Gods volk. Dat dierbaar volk van God. Dat volk van God dat wij nog wel eens op een voetstuk plaatsen. Gods volk is zo zwak in zichzelf. Ze kunnen geen verzoeking van de duivel weerstaan. Ze zijn zwak, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En daarnaast zijn er vele vijanden die de strijd aanbinden tegen Gods kinderen. Dan heb je de wereld en de duivel, ons eigen vlees en boos hart. En dan kunnen ze niet tegenstaan. Maar nou bidt de Heer Jezus in al hun zwakte om bescherming tegen al die vijanden. Hoe kwam het nou dat de verleiding waar u mee worstelde, dat u later daar geen last meer van had? Dat ligt niet aan u. Dat is dankzij Gods genade. Die de verleiding wegneemt. Of die de verleiding stomp maakt. Dat die niet meer zo scherp is. Dat is genade. En daarbovenop geven Gods kinderen dagelijks reden tot aanstoot aan God. Ook al hebben ze genade ontvangen. Steeds vallen ze in zonde. En als het goed is in hun leven, dan zal dat hen ook verdriet doen. Maar het is niet genoeg om daardoor door God aangenomen te worden. Dat ze er verdriet van hebben. Straks hebben de goddelozen allemaal verdriet van wat ze gedaan hebben. Dan zullen ze eeuwig wenen. En verdriet van hebben is niet genoeg. Er moet betaling plaatsvinden. God is een heilige God. En Gods kinderen geven reden dat God aanstoot aan hen zou hebben. En dan is er genoeg reden dat de Heer zijn kinderen nog van zich zou werpen. Maar God zal dat niet doen, omdat hij zijn volk lief heeft van eeuwigheid af. Maar het ligt ook, en dat komt tot vervulling door zijn Zoon, die voortdurend voorbidder is. Christus neemt de aanstoot voortdurend weg. Christus vult de breuken en de bressen, zoals Mozes de aanstoot wegnam van God voor het volk Israël. Zo doet de Heer Jezus dat. En als nou een kind van God wat eerlijk gemaakt is, En zijn ogen gaan wat open voor hoe hij werkelijk is. Hoe is het dan? Toch vele struikelingen. Ongeloof dat steeds weer naar boven komt. Bang, vrees, angst voor de toekomst. Vrees voor alle mogelijke zaken. Twijfel. Zou het allemaal? Wanhoop kan ook soms opborrelen. Dan is er nog opstand en verzet. God onterende gedachten. Trotsheid. Allerlei dwaasheid waar ze nog mee bezig kunnen zijn. Vleeselijke lusten. Weigering om het goede te doen. Zondige verlangens. Kleine gedachten hebben over Christus. En dan toch nog positieve gedachten te hebben over de zonde. Ja, we hebben het hier over Gods lieve kinderen. En steeds zien ze een afbuigen van de Heere. En toch nog willen steunen op eigen gerechtigheid. En dan kunnen ze ook nog vraagtekens zetten achter Gods woord. En dat ze zelfs nog denken, ja, dat toekomende oordeel, zou het wel zo erg zijn? En dan kunnen ze zich ook nog als huichelaars gedragen. En de mens eerder willen behagen dan God. En dan kunnen ze ook nog veel te veel gericht zijn op eigen gemak en op hun genot. Dat ze de eer van mensen belangrijker vinden dan de eer van God. En geneigd zijn om ook maar hun mond dicht te houden om Christus te verloochenen. En dan kan een kind van God zich nog vermoeid voelen in godsdienstige plichten. En richten ze zich te veel op genoegens en plezier en vermaak wat deze wereld nog wil geven. En dan kunnen ze nog zo gericht zijn op hun uiterlijk, op hun uiterlijke kleding. En nog gemakzuchtig zijn, misbruiken de zegeningen die God hen gegeven heeft. Ach, we kunnen doorgaan. Nou, na het avondmaal kunnen al deze zaken weer de kop opsteken. Een gerechtvaardigd mens kan al deze zaken nog tegenkomen in eigen hart en ziel. En als hij geestelijk gestemd is, dan zal hij daar verdriet van hebben. En als hij niet geestelijk gestemd is en deze dingen wel gaat doen, dan komt de duisternis over de ziel. Maar te midden van dit alles heeft een kind van God een voorbidder nodig. Een voorbidder. Het is zo nodig. En ga het maar na. God schenkt geloof. Maar hoe functioneert het geloof nu? Het schiet toch zo vaak tekort om te zien op de volle werkelijkheid en volheid van Christus in zijn persoon, in zijn ambten, in zijn werken. En het geloof ziet nog zo weinig van de werkelijkheid van Christus in de hemel die pleit voor arme zondaren. En door dat gebrek aan geloof is de troost ook zo klein. En daarom is het geloof ook zo zwak dat er geen kracht is om te strijden tegen de zonde, omdat de zicht op Christus zo klein en gering is, omdat het geloof zo zwak is. En dan is het toch nodig dat Christus dat geloof gaat versterken, omdat het anders zou bezwijken. daar bidt hij voor. Anders was het echt gedaan. Ook met een kind van God. En de hoop kan zo verdonkerd worden. Het struikelt. David, een man naar Gods hart. David die de leeuw en de beer en de Goliath verslagen had. David die gezalfd was om voorganger koning te zijn over heel het volk. David die zijn tienduizenden verslagen had. David. De hoop. Eén deze dagen zal ik nog omkomen door de hand van Saul. David, waar is nou je hoop gebleven? En je moed? Hoe functioneert de hoop in het leven van een kind van God? Bang om verloren te gaan. Angst voor de dood. En het eindoordeel jaagt schrik aan. Hoe verlost te worden van mensenvrees. Dat moet allemaal voortkomen uit de hoop. De vaste hoop op God. Maar de hoop is zo zwak. Daarom is er een voorbidder. Die bidt om de hoop te versterken. En de liefde. De liefde behoort toch warm te zijn in het hart van een gast aan het avondmaal. Brandend vuur in ons binnenste. Maar wie van Gods kinderen kent die brandende liefde voor God zelfs voor 10 minuten? Dat hij van alles en iedereen afziet en dat zijn hart gericht is. Op de Heere alleen, in liefdevolle overgave, dat u alles bent en dat voor 10 minuten. Wie doet dat nog? Er kunnen van die brandende opwellingen zijn, maar die zijn zo weer toegesloten. De Heere mag het toch verwachten van u? Dat u hem voortdurend lief hebt nadat hij zoveel, nadat hij alles gedaan heeft voor u. Die een goddelijk recht had om aan het avondmaal te komen. En hoe is het met de liefde? Het is zo vaak koud. Het is zo vaak winter in de ziel. Dan hebt u een voorbidder nodig in de hemel. En wat denkt u van de ootmoed, de verootmoediging, de nederigheid? Waar is dit in uw leven? Een kind van God moet toch leren ootmoedig te zijn en nederig van hart? En waar komt er nu van terecht? Waar zijn ze die bekleed zijn met ootmoedigheid? Die ellendige eerzucht komt steeds weer naar boven. Ellendig mens dat ik ben. En hoe wordt die ootmoed weer hersteld? Doordat er een voorbidder is in de hemel. En de ijver voor de Heer om altijd klaar te staan. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Net als de engelen in de hemel altijd klaarstaan om de wil van God te doen. En u heeft God zijn Zoon gegeven. En als u dat beleidt, dan behoort u toch ook vol ijver te zijn voor de Heere. Een toewijding moet het toch zijn. Dan is het willen er misschien wel. Maar het doen is er niet. Hoe bitter weinig kan dat volk van God nog over hebben voor de Heer en voor zijn dienst. Dan schamen ze zich. Dan hebben ze een voorbidder nodig. En de eerbied voor God. De engelen bedekken hun aangezichten. En zij hebben nooit gezondigd. Ze bedekken hun voet. En ze roepen voortdurend elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Wat een eerbied. En hoe is dat nou? In uw en mijn leven? Zo schamel. En de oprechtheid. Het is toch ook zo vaak vermengd met eigen belang. En de vruchten van Gods geest. Ach, ze worden toch bevlekt. Ziet u het? Een voorbidder. Hoe heerlijk is het dat Christus een onvergankelijk priesterschap heeft. Dat hij altijd leeft om volkomen zalig te maken degenen die door hem tot God gaan. Hoe nodig is het? Kijk maar naar het gebedsleven. Het is gebrekkig, onnadenkend. We kunnen nog dromen in de gebeden, terwijl de woorden maar gepreveld worden. Te denken, wat heb ik eigenlijk gebeden? We kunnen bidden mooie woorden, dat het hart zo nog zo koud is als een kluit aarde. Het kan nog zo formeel zijn in het gebed. En waar is het worstelen in de gebeden, het aanhouden in het gebed? En zo kunnen we alles doen om ons huis brandschoon te maken en dat we er zelf piekfijn uitzien, maar dat de ziel in chaos is en de ziel is in wanorde en ons hart is vol ontevredenheid, vol murmurering, vol ondankbaarheid, omdat we weigeren de minste te worden voor die heilige God. En de oren zijn doof geworden om te horen en de ogen zijn stijf geworden om te zien op Christus. En ons geheugen is als een zeef, zodat we de goedertierenheid Gods vergeten. Hij trouw aan ons, hij trouw in het zorgen voor onze gezinnen. U bent nooit iets tekort gekomen, maar wij ontrouw aan God. En daarbij komt ook nog een keer de tegenstand van de duivel, die met brute aanvallen Gods kinderen wil omverwerpen. En ze hebben geen kracht. En zo zijn ze totaal afhankelijk van de genade en van de verdiensten en van de trouw en van de voorbidding van deze heerlijke zaligmaker. Ach, zonder Christus, zonder zijn voorbeden, voor 1 minuut was u verteerd door God. Uw vrucht wordt alleen maar uit God gevonden. En die vrucht wordt geschonken door de voorbidding van Christus. En een hart dat verzacht geworden is. En een zuchten naar God. En een roepen tot de Heere. En een verlangen naar Hem. En een dorsten tot Hem. Dat is allemaal vrucht van de voorbidding van Christus. Hij is het begin en het einde. Alles vloeit voort uit de drie enige God. En daarom, zie volk van God op uw voorbidder, op uw hoge priester. De Heere heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wat God gezworen heeft, herroept hij nooit. En daarom bidt Christus voortdurend. Zijn voorbidding is volmaakt. Hij heeft macht zijn leven af te leggen en zijn leven weer op te nemen. Hij heeft macht het leven te geven. De sleutels van de dood en de hel hangen aan zijn zijde. Hij is de opstanding en het leven. Hij bidt voortdurend in al deze hoedanigheid. Hij kan niet meer sterven. Hij blijft tot in eeuwigheid. Och, om ogen om dat te zien, te beseffen hoe noodzakelijk, hoe overweldigend, hoe heerlijk, hoe majesteitelijk is deze Christus. Hij redt van de angsten van de dood. Hij draagt door het leven. Hij brengt u in de eeuwige heerlijkheid. Wat is dit leven in vergelijken met de eeuwige heerlijkheid? U leeft toch niet voor dit leven, maar u ziet toch vooruit naar zijn koninkrijk wat komt. U leeft toch voor zijn toekomst. Hij vult toch uw leven. Hij is toch uw verlangen en uw hoop toch. U blijft toch niet achter. U wordt toch niet verleid door de wereld en door uw hart. Want straks wordt Babylon verwoest, dat is deze wereld. Die gaat ten onder, brandend ten onder. En straks wordt de duivel in het vuur geworpen. En het beest wat de volkeren zal verleiden, wordt in het vuur geworpen. En de valse profeet die de volkeren heeft verleid tot leugen, wordt in het vuur geworpen. En de dood wordt straks in het vuur geworpen, want Christus heeft de volkomen overwinning behaald. Hij is de volleindige van het geloof. Heere Jezus heeft het fundament gelegd van de zaligheid en hij bouwt dat heerlijk bouwwerk van Gods tempel. En daar voegt hij levende stenen in door zijn voorbeden. En hij zal dat werk volleindigen voor al zijn kinderen. En zo mogen de gasten aan het avondmaal verwezen worden voortdurend naar deze Christus. Tot de dag waarop ze op aarde worden weggenomen, hebben ze voortdurend zijn voorbidding nodig. En als vrucht van het avondmaal mogen ze weten, mogen ze verzekerd zijn dat Christus voor hen bidt. Laat er dan schaamte zijn over zoveel tekorten. En laat er een diepe dankbaarheid zijn voor zijn trouw. En laat er dan een hartelijke overgave zijn, zoals het formulier zegt, dat wij ons hoe langer, hoe meer overgeven aan Christus. Uw wil, uw eer, uw weg, uw naam, uw kracht in mij, uw alles, zalig leven, heerlijke toekomst, machtige bescherming met deze God. En weet dan dat uw zaligmaker altijd toegang heeft bij zijn vader. Dat hij alle rechten verdiend heeft. En dat hij uw gebeden meeneemt. Dat hij weet u te corrigeren. Dat hij weet u doorgaand te bekeren. En dat hij het nooit opgeeft met zijn volk. En dan laat die middelaar ook wel eens ervaren hoe heerlijk het is dat u verzoend bent met God. En dat de Heere genade en ere zal geven En dat u mag ervaren dat de onmiddellijke tegenwoordigheid van God zoeter is dan het leven. Dan is Hij alles voor u. Hoog, zegt u. Dominee, wat ga je toch hoog? Het is bijbels. Ik zeg niet dat dat altijd beleefd wordt. Ik durf ook niet te zeggen dat deze zaken nou vaak beleefd worden. Maar het is wel een werkelijkheid. Mag u ook om vragen. U mag alles vragen wat tot de eer van God is. Want Hij is het zo waard. Maar wanneer u nou geen goddelijk recht had. En u niet aan het avondmaal kwam, of misschien kwam u terwijl u toch geen goddelijk recht had. En misschien is het zo dat u, dat die liefde tot de Heere niet in uw hart leeft. En u kwam niet omdat u zag dat u nog buiten Christus was. Of het kan zelfs zijn dat u een raadsel voor uzelf bent en u denkt van sta ik buiten Christus of niet en dat u het niet durft. Maar te midden van al die raadsels en al die vragen waar wij eigenlijk niet uitkomen, waar we soms jarenlang mee kunnen worstelen. Het is zo heerlijk. In onze tekst, en daar wil ik nog een keer op wijzen, ik heb een andere preek ook wel gedaan, maar het is zo mooi. Dat Christus bidt, en er staat in de tekst, niet voor de uitverkorenen, niet voor Gods kinderen, maar voor allen die door Hem tot God gaan. En daarom wie u ook bent, wat voor zonden u gedaan hebt, Zijn bloed is een volkomen verzoening. Voor grote zondaren, voor verstokte zondaren, voor Jeruzalemse zondaren. En die Jeruzalemse zondaren hadden de Heer Jezus aan het kruis gespijkerd. En als de discipelen uitgezonden worden, moeten ze eerst naar Jeruzalem toe. Voor diezelfde mensen die hem eerst gekruisigd hadden. Kijk, zo biedt de Heere Jezus zijn liefde aan, zijn genade. Hij verlangt er niet naar dat u verloren gaat. Maar hij verlangt er naar om uw stem te horen. Heere Jezus, denk aan mij. Het ligt niet goed in mijn hart. Kom over in mijn hart en red mij. Want die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. En Gods kinderen hebben het nodig om voortdurend steeds meer met de Heilige Geest gezalfd en vervuld te worden. Hoe anders kunnen ze staan in dit leven? Hoe anders zal de Heer Jezus nog enigszins verheerlijkt worden in hun leven? Door Christus hebben zij een vrije toegang om vrijmoedigheid, om eerbied, om ootmoedigheid, om geloof, om hoop, om liefde te ontvangen. Maar wanneer de Heer Jezus voor hen bidt, dan behoren zijn kinderen ook te bidden om zijn eer op deze aarde. Volk van God, laat het toch dan vooral dit uw gebed bepalen, wat de Heere Jezus geleerd heeft. Uw naam worden geheiligd. Dat is het eerste. Verheerlijk uw naam in mijn leven. Laat ik niet nutteloos de aarde beslaan Maar laat ik vrucht mogen voortbrengen voor u. Dat moet toch de echo zijn in het leven van een kind van God, wanneer de Heer Jezus daar zo bidt. En dan moet er toch gebeden worden, uw wil geschieden, zoals de engelen dat in de hemel doen. Laat ik het hier op aarde mogen doen. Leer mij naar uw wil te handelen. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Zo hoort het toch. Dan moet dat toch ook het gebed zijn. En dan bidt u dat zijn koninkrijk mag komen. Dat er nog velen tot bekering mogen komen. Dan bidden we toch voor de gemeente. Dan hebben we toch hart voor de gemeente. Want we zien onszelf toch als de ergste van de zondaren. En dan hebben we oog voor de mensen in deze wereld, voor zijn kerk wereldwijd en voor al zijn dienaren. Dan verlangen we ernaar om te horen dat mensen tot bekering komen. Dan wilt u toch ook daar een boek over lezen, hoe God werkt in deze wereld. U moet u toch geïnformeerd laten worden, dat is ook een plicht. Om maar niet maar naïef te blijven, maar te weten en te horen van de grote werken Gods. Opdat hij verheerlijkt wordt en dat uw gebeden aangevuurd worden. Want de Heere gebruikt die gebeden en past die gebeden toe in zijn heilsplan, in zijn eeuwig raadsbesluit. En dan bidt u dat zijn koninkrijk zal komen straks in heerlijkheid opgericht, waar zijn kinderen nooit meer zullen sterven, nooit meer zullen zondigen. Verheven zullen ze zijn boven al het lijden. Geen twijfels, geen aanvechtingen, geen bestrijdingen, geen angst meer, geen tranen, geen ziekte, geen leed. Ze zullen eeuwig als koningen heersen, met en door en dankzij Christus en tot Christus. Want dan zal hij, het lam dat geslacht is, die waardig zijn om te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Ja, dan zal God alles zijn in allen door die voortdurende voorbeden van Christus. Amen. Laten wij zingen 89, het zevende vers. Laten wij bidden. Heren, dan is er toch een woord bij voor een ieder in de kerk. Dan is er toch een woord geweest voor uw volk. Heren, wat schaamte moet ook hen bedekken. Maar tegelijkertijd, wat vrijmoedigheid mogen zij hebben. En wat een toegenegenheid en liefde behoort er te zijn. En toewijding tot deze trouwe zaligmaker. Die voortdurend bidt en draagt. En ook zal volhouden en nooit zal verlaten het werk dat zijn goddelijk hand begon. Heere, dan was er ook een woord bij voor hen die er geen deel aan hebben. Dan mag het toch ook gezien worden dat we toch een middelaar nodig hebben. We kunnen toch niet doorleven zonder een middelaar, zonder een verzoening voor onze schuld, alsof de schuld niet echt is en alsof de zonden niet bestaan en alsof u geen verterend vuur bent en alsof uw liefde en uw heerlijk koninkrijk niet zou bestaan. Heere, bekeer ons. En ook een woord voor hen die in de strijd liggen. Hoe het met hen is. Heere, u nodigt ons allen persoonlijk bij onze naam. Welmenend, u nodigt ons. Door die voorbidder tot u, o Heere God, te komen. En u leeft altijd, Heere Jezus, om voor zulken te bidden. Heere, u kunt volkomen zalig maken. O geef dat onze hoop op u alleen zal zijn. Heb dank dat we hier mochten zijn vandaag. Gedenk ons in deze week, ook komende zondag, wanneer dominee Kranendonk 's morgens mag voorgaan. Zegen hem en zalf hem, wanneer hij in het Nederlands als Canadees uw woord mag vertolken. Gedenk ons zo volgende week en deze week. Zie ons aan in genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 118, het 14e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.